einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Er zijn nog steeds coronamaatregelen van tel, dus we zijn nog steeds flink elk in ons eigen kot aan het zijn. Dus het kan opnieuw zijn dat alles een beetje vreemd klinkt.
Ja, maar vreemder dan de werkelijkheid wordt het niet. Denk ik? De werkelijkheid is toch vrij vreemd momenteel?
Ja, dat is waar.
Ja. Oké, maar dus we zijn er. Jullie zijn er. Ik heb brunch. Ik heb een boek en ik heb thee. Dus ik denk, Sarah, dat we goed zijn.
Ja, dat klinkt wel als een bende van het boek.
Ja.
Ja, we hebben allebei hetzelfde boek gelezen, maar dus van op een veilige afstand. Hè. En dat is On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Vuong.
Ja, dat klopt. We hebben die gelezen met onze boekenclub, die ook digitaal is samengekomen vorig weekend. En eigenlijk was dat wel nog oké, denk ik.
Ja. Dat ging.
Zo oké dat we zelfs binnen de maand nog een keer een boekenclub doen, terwijl normaal zit er wat meer tijd op. Maar ja, we hebben toch niet zoveel anders te doen. Dus
klopt.
Ja, dat is eigenlijk een hele ommezwaai.
Ja, voilà. Dus coronamaatregelen, die hebben ook wel zijn voordelen.
Korte inhoud.
On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Dus het is eigenlijk een niet zo'n super dik boek. Ik denk iets van 250 pagina's of zo. Maar het is een boek waarin er wel heel veel zit. Het verhaal, want er is een verhaal, dus altijd zo aangenaam, is dat van Ocean zelf. Dus het is een brokken autofictie. En die vertelt eigenlijk hoe dat hij met zijn moeder en zijn grootmoeder en zijn tante uit Vietnam naar Amerika is geweest. Hoe dat ze daar zijn aangekomen. Hoe dat hun leven daar eigenlijk een beetje uitziet. Zijn moeder werkt in een nagelsalon, dus eigenlijk wel een moderne slavernij. Die komt daar ook zo wel over de vloer. En die woont dan thuis met zijn moeder en zijn grootmoeder. Er is daar wel wat... Ja, de situatie is dan niet helemaal goed. Iedereen is een beetje gefrustreerd. Zijn moeder mishandelt hem ook wel. En Ocean vertelt eigenlijk hoe dat is om daar op te groeien. Zijn moeder zegt vaak tegen hem, you're already Vietnamese. Als in, je moet niet te veel opvallen, je zit al anders. En hij is er altijd wel vrij bewust van als hij ouder wordt. En hij is eigenlijk nog iets meer anders dan gewoon Vietnamese. Want Ocean komt er dan achter dat hij eigenlijk wel homoseksuele gevoelens heeft. Hij gaat als broekventje dan ook op een tabaksplantage werken in de vakantie. Dus vrij Amerikaans wel. Het feit dat je denkt, van, het is een soort van migratieroman, is ook een heel Amerikaanse roman. Dus hij werkt daar op die tabaksplantage en daar leert hij... ik ben even zijn naam vergeten.
Trevor,
ja. Daar leert hij Trevor kennen. En die krijgen dan een soort van relatie, maar dat is ook niet allemaal pees en vree, want het is daar ook zo wel wat gevrong van, wie zijn wij nu en wat zijn we hier nu aan het doen? En daar moet hij zo'n beetje vinden wie dat hij eigenlijk is in de relatie tot ook die Trevor en tot hun relatie. Oeh, mijn is hier al heel meta. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ik denk dat het een verhaal is van een beetje een coming of age, van iemand die een niet-ideale situatie moet ontdekken wie dat hij is en wat dat zijn plaats is eigenlijk in de maatschappij.
Mm-hmm.
Wat denk je, Sarah?
Ja, ik denk wel dat dat klopt. En dat het gewoon zo uniek is, omdat hij inderdaad die migratieachtergrond heeft. Dat hij niet zo gemakkelijke thuissituatie heeft. Dat hij dan ook... Ja, ik denk niet dat hij echt zo problemen heeft met zijn geaardheid. Maar het is toch wel mm-hmm. een zoektocht. Mm-hmm. Ja, dat hij ook wel zo daaruit wil geraken.
Ik vind het al vrij veel, zo'n korte inhoud. Maar er zit ook heel veel in het boek.
Absoluut, ja. Maar dat is voor straks.
Feitjes.
Zoals jij al zei, Therese, het is een brok autofictie. Dus heel veel van wat er in het boek staat, is ook in zijn echte leven gebeurd. Hij is toen hij 2 jaar was met zijn, effectief ook met zijn ouders, met zijn grootmoeder en een aantal tantes, noodgedwongen moeten vluchten naar de Verenigde Staten. Omdat, dus na de Vietnamoorlog, zijn de communisten aan de macht gekomen daar. En zijn grootmoeder, die had een relatie met een Amerikaanse soldaat, net zoals in het boek. En daaruit zijn dus de tantes en onder andere de mama van het hoofdpersonage, maar dus ook van Ocean Vuong in real life, geboren. En die werden dus eigenlijk gezien als collaborateurs. Maar dat is een moeilijk woord. Dus zijn grootmoeder werd gezien als een collaborateur.
Goed zo, Sarah.
Dank u. En zijn die tantes waren dus een soort mengvorm of zo. En die waren eigenlijk ook niet echt gewenste figuren. Dus ze zijn effectief moeten het land verlaten om die reden. En dan is hij, net zoals in het boek, opgevoed thuis. Dus in Amerika. door zijn moeder en zijn oma, maar die hebben nooit echt Engels geleerd. En dat is ook iets dat we merken in het boek. Dus hij kon eigenlijk, hij heeft pas op zijn 11 jaar leren lezen, wat echt wel absurd is. Dus dan heeft hij pakweg 15 jaar later zijn eerste poëziebundel uitgebracht. Dat was Night Sky with Exit Wounds, dus in 2016. En dan 3 jaar later zijn eerste roman.
Die toch wel een succession is.
Ja, zeker, zeker, zeker. Het is echt wel een internationale hit. On Earth We're Briefly Gorgeous. Dus ik vind het echt wel fascinerend hoe dat je leven zo kan omdraaien. Uitdraaien is denk ik toch wel een beter woord. Van thuisonderwijs, een taalachterstand te hebben en dan zo gewoon een goed verkopende Engelstalige dichterschrijver worden. Dus wel indrukwekkend.
Chapeau, Ocean.
Ja, want die is ook 31 jaar. En die, ja, die is gewoon al toch wel vrij bekend. Ik denk niet dat alleen in Amerika, alleen niet alleen in de Anglo-Saxische wereld of bij ons. Ik denk dat hij echt wel wereldfaam geniet nu. Ook in het echte leven woont hij nu in Northampton in Massachusetts. Maar hij is dus ook geboren in Saigon. Dus dat zit ook in het boek. Is er ook een passage die zich afspeelt terug in Saigon. Maar dat, ik weet niet of dat ook echt gebeurd is. Dus ja, toch wel indrukwekkende man.
Mm-hmm.
Ja. Ik heb wel geen juicy gossip gevonden.
Nee.
Maar goed, ik vind zijn leven al indrukwekkend genoeg op zich om dus er toch een interessante feitjesrubriek van te maken.
Dieper graven.
Je hebt zo 2 covers, hè? Je hebt zo die met die zwart-wit cover. Zo precies 2 mensen die elkaar omhelzen. Ik denk dat de eerste cover was. Of zo de meest. Als je kijkt op Goodreads, is het ook meestal die cover dat je ziet. En dan die dat wij allemaal hadden, was die met dat bladerdek. Met die mooie kleuren en dan zo de titel in fel roze. En dan heb ik gezien dat er een nieuwe editie komt. Het is ook met een bladerdek, maar een ander bladerdek. Zo wat meer. Zo kleinere blaadjes. Maar ik weet
vind dit wel een heel mooie cover.
Ja.
Omdat je hebt enerzijds je hebt zo wat die donkere achtergrond, maar dan heb je die felle blaadjes en dan die roze letters. En ik vind dat dat wel zo wat toont hoe dat de roman ook is. Wat hij zelf ook wel zegt, is hij probeert zo die schoonheid daar zo allemaal uit die situaties te halen, die vaak heel donker zijn. En, maar je ziet ook wel hoe fragiel dat is, want dat zijn gewoon blaadjes op de wind hier. Dus dat vind ik wel mooi gedaan.
Ja, hij had er ook zo. Hij beschrijft ook zo die vlinders, die trektocht van die vlinders. En dat hij mij. Allee, vlinders zijn geen blaadjes, maar een beetje wel, ergens.
Die vlinders komen een aantal keer terug. En dat is eigenlijk. Ocean Vogue is iemand die echt speelt met taal. Hij gebruikt heel veel beeldspraak. Het is ook even een poëziebundel uit, dus het is wel een dichterlijke ziel, denk ik. En dat is wel zoiets. Soms was ik niet helemaal mee in het boek, dat ik zoiets had van Ocean. Zijn we nu ergens in een heel uitgebreide beeldspraak? Of is er iets aan het gebeuren dat ik niet snap? Dus dat je wel een beetje, maar door zo heel veel met die beeldspraak te spelen, kan hij ergens wel de vinger opleggen waar hij anders niet aan zou geraken, denk ik. Maar het creëert wel een heel eigen sfeertje. Ik vond dat hij ook een heel duidelijke, zo distinctieve stijl had. Dus ik denk, moest ik nog een keer een boek lezen van hem, zonder te weten dat het van hem is, zou je echt wel door hebben van, kijk, dat is hier nu een Ocean Vuong. Dus dat vond ik wel een beetje zot, dat hij al zo specifiek zijn eigen stijl heeft. Maar soms zorgt dat er wel voor dat je niet helemaal mee zit.
Ja, dat is waar. En zeker als je het in het Engels leest, ik vond het niet zo gemakkelijk Engels.
Nee, ik vond het ook niet.
Waardoor je inderdaad soms niet weet van, wacht, wat bedoelt hij nu? Of ik dacht, misschien heeft dat te maken met de vertaling eerst in mijn hoofd. Allee, of met de taal van...
Mm-hmm.
Soms heb je dat je in andere talen, dat er echt letterlijk een andere taal is om theater of teksten te schrijven. Ik dacht, misschien is het ook zoiets, maar ik denk het eigenlijk niet.
Ik denk dat zijn stijl is gewoon. Of misschien zelfs zijn manier van de ding zelf te perciperen. Dat hij dan op deze manier deelt met ons. Dankjewel, Ocean, om het te delen met ons. En het is wel heel mooi. En ik vond het ook zo'n beetje zo gek. Want vaak heb je in een boek ofwel is het veel verhaal, ofwel is het veel reflectie over de maatschappij waarin we leven, ofwel is het heel poëtisch. Maar hier doet hij het een beetje allemaal tegelijk.
Ja. En het bijzondere is dat hij dat doet in zo'n dun boek.
Ja.
Want het heeft zoveel lagen. Je leert iets bij over Vietnam. Ja.
Dus dat, het verhaal hebben we al een beetje uitgespit. En inderdaad, zoals je daarnet zei, Sarah, het gaat ook deels over zijn moeder en over zijn grootmoeder. Over wat zij allemaal, allee, wat dat hun leven was. Dus dat is ook iets heel... Dat komt er ook nog bij. Dus eigenlijk is het bijna een familiekroniek, als je het zo hebt bekeken. En dan gaat het nog over heel veel verschillende... Het gaat echt ook over Amerika. Over hoe zit dat land een beetje ineen. Maar ook een aantal recente crisis dat ze hadden. Bijvoorbeeld die opiatencrisis. Trevor, dus het vriendje van Ocean. Ik weet zelfs niet hoe we het zo mogen noemen. Die is eigenlijk verslaafd aan opiaten. Die heeft een operatie gehad toen hij 15 was. Is er voorgeschreven geweest als pijnstiller en die is daar nooit van afgeraakt. En is vanaf daar eigenlijk echt in een drugsverslaving gesukkeld. Dus dat hebben we daar ook weer. Hè. Zo die jonge mensen in Amerika die vaak een wat uitzichtloze situatie hebben. Vaak ook uit gebroken gezin. Die drugsverslaafd geraken en die eigenlijk heel jong sterven. Dat is iets dat hij ook een aantal keer aanraakt. Van ja, eigenlijk heel veel van mijn vrienden zijn al overleden aan een overdosis. Dan heb je natuurlijk het stuk over... Het feit dat hij zelf een migrant is, dat zijn ouders de taal niet spreken, allee, zijn moeder en zijn grootmoeder de taal niet spreken. En dat zij in een nagelsalon werken, waar dat de omstandigheden, de werkomstandigheden, denk ik, helemaal niet goed zijn. Ik beschrijf bijvoorbeeld hoe dat zo die dampen van de producten dat ze daar gebruiken, dat iedereen daar wel zo wat last van heeft in zijn luchtwegen en zo. Dus dat is dan nog zo'n aspect dat erbij komt, eigenlijk een beetje moderne slavernij, slechte werkomstandigheden. Ja, en dan zijn thuissituatie. Zijn moeder, die hem soms mishandelt, maar zij werd ook heel hard mishandeld door haar man.
Ja, wat we misschien nog niet gezegd hebben, denk ik, is dat eigenlijk het boek een brief is aan zijn moeder.
Ah, dat is wel nog belangrijk, inderdaad.
Ja. Allee, het is niet echt een... Ik vind, als je dat hoort, dan denk je misschien dat het zo constant in een briefvorm is. Dat vind ik wel echt niet. Nee. Want soms was ik dat ook een beetje vergeten, van, ah ja, juist, dit is een brief aan zijn
maar
moeder.
Maar je spreekt daar wel aan, hè?
Ja. Ja, maar niet constant of zo.
Nee, dus, niet constant.
Het is vooral in het begin dat hij dat... Nu, en het bijzondere is ook, dus hij schrijft het in het Engels, maar zijn moeder kan geen Engels en ze kan ook niet lezen. Dus is het vooral zo, denk ik, gewoon zijn manier om zijn kindertijd of zijn opgroeien een keer neer te schrijven en al die pijnlijke herinnering, of ja, pijnlijke, moeilijke herinnering, die zoektocht naar alles, gewoon van hem af te schrijven.
Ja, want ik vond ook, ik was daarnet nu alles aan het schrijven dat gebeurt in het boek. En dan dacht ik van ja, nu gaat iedereen denken dat het wel een mega deprimerend boek is. Maar dat is ook helemaal niet. De dingen die gebeuren zijn wel vrij zwaar. En de thema's die erin zitten zijn complex. Maar het is niet zo dat ik na het lezen van dat boek zoiets had van, amai, dat was deprimerend. Nu ga ik iets helemaal anders moeten gaan lezen of zo.
Nee. En als het boek uit is, heb je zoiets van, ik heb iets bijgeleerd, want ik wist daar eigenlijk niet zoveel over, van hoe zat dat daar precies in Vietnam en welke impact heeft dat eigenlijk letterlijk gehad op gezinnen. En dat die, ook na de Vietnamoorlog, dat er echt mensen zijn inderdaad moeten vluchten. Ook gewoon hoe dat is in Amerika als migrant, vanuit het standpunt van zo iemand die is moeten vluchten door iets dat Amerikanen hebben gecreëerd. Dat heb ik nog niet.
Ja, en wat ik ook interessant vond, is het is niet zo de typische grootstedelijke view op migratie en zo. Dit is echt, ik denk, het is in Hartford, Massachusetts, denk ik. Dus wat is dat, Midwest of zo? Zo'n beetje in de regio waar er niet superveel literatuur over geschreven wordt.
Mm. Nee, dat is waar. Maar je hebt inderdaad niet het gevoel zo van, oh, arme en amai, zo lastig. Je snapt gewoon... Allee, hij heeft zo genoeg finesses mee om te weten hoe complex dat zijn leven is.
Ja, want bijvoorbeeld, een aantal keer haalt hij aan hoe dat hij wel echt... Allee, eigenlijk bijna mishandeld wordt door zijn moeder. Maar hij kijkt daar terug op manier dat hij een klein beetje onthecht is. Dus hij vertelt eigenlijk alsof dat iemand anders overkomt.
Ja.
Maar hij heeft dan ook wel al de mooie dingen mee, dat hij met zijn moeder en zijn grootmoeder heeft meegemaakt, waardoor hij nooit zoiets heeft van, amai, die moeder is echt een onmens.
Ja, dat is waar. Want in het begin... dus echt de eerste pagina's gaat wel zo meer over die mishandeling. En dan dacht ik wel, oei, dat gaat hier toch geen boek zijn dat zo een opsomming is van allemaal negatieve gebeurtenissen. Ja. Maar dat is het zeker niet. Het is echt gebalanceerd. Waardoor dat je gewoon de opgroeiende little dog, want zo noemen ze hem, volgt. En hebt gewoon een goed beeld van die jongen zijn bestaan. Dus het is inderdaad letterlijk en figuurlijk geen zwaar boek.
Mooi, Sarah.
Dank u.
Had je die opgeschreven?
Nee, ik heb hem net bedacht.
That's spur of the moment.
Ja, die taal vond ik wel echt...
Ja, en ik ging ook iets zeggen over taal, maar dan iets anders. Ja. Dus daarnet zei je al dat die moeder inderdaad... Dus ze kan niet schrijven, maar ze kan eigenlijk ook geen Engels. Of toch niet zo heel veel Engels.
Ja.
En dat vond ik ook wel weer interessant. Daar, allee, je reflecteert daar ook heel veel op. En je vertelt ook zo'n paar anekdotes van hoe dat eigenlijk is om dan... Ja, in een land te leven waar je de taal niet spreekt. Bijvoorbeeld als ze, wat is het, ossenstaarten gaan kopen of zo, ja, in de slagerij. Dat zijn moeder dan probeert uit te leggen aan die slager van, ja, dat wil ik. En dat is eigenlijk zo'n mega pijnlijke situatie. Maar, en dat komt ze nog een aantal keer terug, dat, je zo, dat ze zo wat worstelen met die taal. Dat ze niet zo heel goed weten van, hoe brengen we iets over,
ja,
van in onze eigen taal naar dat Engels. Maar dat eigenlijk wel heel belangrijk is.
Ja, zeker. En als je dan weet dat hij... dichter of schrijven. Allee, in het boek is het niet zo, hè, maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel situaties zo geweest zijn die echt in zijn leven zijn gebeurd.
Mm-hmm.
Waardoor dat, die kleine fragmentjes of die kleine anekdotes maken het zo concreet dat je ook echt snapt wat dat hij moet gevoeld hebben. Want het is ook wel een deel schaamte, denk ik. Het gevoel hebben dat je niet echt ergens thuis hoort, zo die dingen.
Ja, klopt. Ik vond zijn band met zijn grootmoeder ook mooi.
Ja.
Want die grootmoeder, ja, die is eigenlijk een beetje het begin van alles. Hè. Dus zij is getrouwd geweest, heeft een relatie gehad met een Amerikaan. Ze zijn daar kinderen uitgekomen. En dan zijn die allemaal naar Amerika verreisd. Maar zij vertelt hem ook bijvoorbeeld heel veel verhalen. Die heeft allemaal verhalen van in Vietnam nog, dat zij aan hem vertelt. Zij probeert dat ook zo, als zij dan zo'n moeilijke scène heeft met zijn moeder, probeert zij dat ook zo een beetje te verzachten. Dus dat vond ik wel mooi.
Ja, en die grootmoeder is ook zo'n beetje... een beetje gek of zo'n beetje...
Ja, zeker.
Ja, een beetje koekoe. Waardoor dat er soms ook wel zo... Ik weet niet, meer tedere situaties zijn of zo. Omdat zij door haar... een beetje gekke karakter of zo... dan toch zo hem ergens begrijpt of zo.
Ja.
Bijvoorbeeld als hij zo weggelopen is en hij zit dan in die boom... dat zij hem wel zo... toenadert, zo van, ah ja, dat is hier gewoon een gewone situatie. Mijn kleinzoon zit even in een boom. En dat zij hem dan ook wel kan... Allee, tot bij hem doordringt of zo. Dus ja, zeker een speciale
band. Ik heb nog een mooie passage dat gaat over hoe dat ze elkaar graag zien.
Mm-hmm.
Ik zal het een keer voorlezen.
Ja, doe maar.
It's true that in Vietnamese we rarely say I love you. And when we do, it's almost always in English. Care and love for us are pronounced clearest through service. Plucking white hairs, pressing yourself on your son to absorb a plane's turbulence and therefore his fear. Or now, as Lan called me, little dog, get over here and help me help your mother. And we knelt on each side of you, rolling out a hardened cords in your upper arms, then down to your wrists, your fingers. For a moment, almost too brief to matter, this made sense. That three people on the floor, connected to each other by touch, made something like the word family.
Mm-hmm.
Dus dat zij vooral, ja, dus ik had iets gezegd, hè. Het is vooral door service dat ze aan elkaar tonen, dat ze elkaar graag zien. Ik verwijs graag naar de 5 languages of love. Dat is dan een hele theorie. Over dat er verschillende manieren zijn om aan elkaar te tonen dat je elkaar graag ziet. En één is inderdaad service, de ander is door te vertellen. Je hebt zo 5 verschillende manieren. En heel vaak ontstaat er conflict doordat mensen... niet doorhebben dat de ander gewoon een andere language of love gebruikt.
Ah, oké. Okay. Dat ja, de ene... Oké.
Ja, en dat is zoiets dat je hierin zo wel wat ziet. Dat dat niet voor iedereen hetzelfde is.
Ja. Dat niet voor iedere cultuur bedoel je? Of...
Nee, dat is echt op individueel niveau. En dat kan, deels gaat dat wel in de cultuur zitten. Nee, maar dat is vaak ook op individueel niveau. Dat bijvoorbeeld één iemand vooral in zijn lief toont dat hij hem graag ziet door het te zeggen. Of door bijvoorbeeld affectie te geven. Maar die andere persoon denkt van, je moet mij dat niet zeggen. Je moet mij dat tonen. Doe iets voor mij. Terwijl zij gewoon, dat wil niet zeggen dat de ene de andere liever ziet, maar dat zij een andere manier hebben om dat uit te drukken. Penise bijvoorbeeld vraagt vooral service van mij. En heel af en toe heeft hij een klein beetje affectie.
Voilà, dat zijn al 2 languages.
En dat is zeker een bron van conflict tussen ons. Maar dat is reden, dat zag ik hier wel vrij duidelijk in.
Ja. Nee, het is wel... het is dan ook weer zo mooi beschreven. Want je ziet ze ook letterlijk op de grond zitten en elkaar zo... Hij moet ook... Is het van zijn mama of van zijn tante? Nu weet ik het niet meer. Zo de grijze haren uit...
Ja, dat is van zijn oma.
Ja, de oma. Okay.
Ja.
Dus ja, dat is iets dat wij gelijk nooit zouden doen. Maar op zich is het wel een mooi gebaar.
Mm-hmm.
Dus...
Ja, hij steekt dan bijvoorbeeld ook zo de sigaretten voor zijn moeder aan. als ze thuis komt, omdat ze heel moe is als ze thuis komt, die slaat superveel uren in dat nagelsalon. Dus dan komt zij thuis en dan zet ze haar eten klaar, stikt haar sigaret aan. Dat is ook wel, ongezond. Ja. Maar ergens wel mooi dat hij het doet voor haar.
Dat is waar. En dat toont ook dat hij... ik wil zo zeker vermijden dat de luisteraars denken dat die moeder een soort fake is of zo, want dat is ze wel niet.
Nee, dat is ze zeker niet. Ze is gewoon heel menselijk.
Ja. En ze heeft wel... je mocht je kinderen niet slaan. Daar ben ik het wel echt mee eens. Maar je begrijpt ook wel een beetje van waar dat komt. En je hebt wel ook... Je hebt één passage dat hij even mee is naar het nagelsalon. Mm-hmm. Waarop dat er een oud mevrouwtje binnenkomt. Die komt voor een pedicure. En dan blijkt dat zij een prothese... of dat ze één voet ontbreekt. Mm-hmm. En dan vraagt ze eigenlijk zo... impliciet aan die mama, om te doen alsof dat ze ook die ontbrekende voet...
Ja, omdat ze daar zo wel zo nog fantoomgevoelens in heeft.
Ja, en die mama gaat daar gewoon in mee. En dat toont ook wel dat die vrouw ook wel respect heeft voor iemand, of ook wel dan zo empathisch...
Empathie heeft, inderdaad.
Ja, genoeg is om dat te doen. Ik vind dat het is ook heel mooi beschreven hoe dat ze die handeling dan uitvoert. Dus het maakt wel dat die moeder er ook wel uitkomt als inderdaad, zoals hij zei, een heel menselijk figuur.
Mm-hmm. Ja. Ik vind het heeft vier personages. Hè. Dus het little dog, zijn moeder, zijn oma en dan Trevor. En allemaal hebben die wel echt... Dat zijn ronde personages. Je kunt die echt van alle kanten hebben zien. Van de goede kanten, maar ook de slechte kanten. En ook gewoon de gewone kant ervan. Dat vond ik wel mooi. Niemand wordt gewoon zo weggezet als... Ah ja, dat is hier de slechterik van het verhaal.
Mm-hmm. Ja, en als je dan weet hoe dun dat boek is, is dat echt wel chapeau. Dat hij niet heel veel tijd en ruimte nodig heeft om al die personages zo rijk te maken.
Ik heb het gevoel, we zijn nog niet zo super lang aan het praten, maar ik denk dat we het meeste gezegd hebben. Het is omdat het gewoon echt een boek is dat je moet lezen. Omdat een heel belangrijk deel ervan is de taal. Zoals hij zei, er zit superveel in, maar het voelt nooit zo dens aan. Alsof dat zo te veel gepropt is in te weinig pagina's. En die krijgt heel veel lucht in zijn verhaal. Door die beeldspraak en door dat allemaal zo heel poëtisch aan te pakken. En daarom is het iets dat je moet lezen. Alleen wij kunnen u wel vertellen, lieve luisteraar, van kijk, het gaat daarover en dit en al, dit gebeurt. En dat zijn de thema's, maar het is echt een boek dat je zo wat moet ervaren, denk ik.
Ja, zeker. En het is ook een boek dat, ik ben er zeker van dat ik dat nog eens opnieuw ga lezen.
Ja, ik denk dat ook. En ik denk dat ik er meer en andere dingen uit ga halen dan.
Ja, ja. Voilà, dan zijn we het eens, hè.
Ja, dus ik denk wel dat het een aanrader is. Maar wat ik wel ga zeggen is, als je niet gewoon bent van in het Engels te lezen, ga gewoon voor het Nederlands. Want ik had er soms wel al wat moeite mee, dat ik niet helemaal mee was met wat er gebeurde. Mm-hmm. Het is maar een tip, hè.
Ja, en ze hebben hem in dezelfde cover, dacht ik, ook in het Nederlands. Of ben dat ik nu verkeerd?
Dat weet ik niet. Maar Helene van de Boekenclub heeft hem in het Nederlands gelezen, en dat was ook wel... het was een goede vertaling, had ik al het gevoel.
Ja. Ah ja, want ik dacht dat zij ook die kaft had. Ah ja, maar ze had hem ook in het Engels eerst. Het is juist.
Ja, ze heeft een paar e-reader dan in het Nederlands gelezen. Ah, en voor wie dat er denkt van, leuk, ik wil die misschien luisteren. De Nederlandse vertaling staat op Spotify.
Op Spotify?
Ja.
Oké. Okay. Ja, dan heeft niemand een excuus eigenlijk. Hè?
Niemand heeft een excuus.
Nee. Voilà, deze. Laat allemaal weten wat je ervan vond.
Ja, het is dat.
En welk boek ben je nu aan het lezen, Trace?
Ik ben een boek aan het herlezen. Ik ben bezig in Kafka on the Shore van Murakami. Ik heb die 9 jaar geleden, denk ik, voor de eerste keer gelezen. En ja, dat is echt een zot boek. Er gebeurt daar van alles in. Ik lees Murakami heel graag in de lente of in het voorjaar. Gewoon omdat dat zo'n periode is waarin alles een beetje mogelijk is. Er gebeurt superveel, iedere dag, overal. En bij Murakami is dat ook zo. Er gebeuren zoveel absurde dingen. En daarom vind ik het seizoen perfect daarvoor. Maar het is de eerste keer dat ik een van zijn boeken herlees. En dat is ook heel goed mogelijk, want er gebeurt van alles. En dus de dingen die gebeuren zijn zo raar dat je ze op de deur misschien wel weer vergeet. Het is ook leuk, want zijn Kafka on the Shore speelt zich deels af in Takamatsu. En we zijn daar vorig jaar geweest en ze hebben daar super lekkere udon. Dus iedere keer als er dan een personage udon eet, denk ik van... Ja, dat was echt goede udon. Wat ben jij aan het lezen, Sarah?
Ik ben een soort biografie aan het lezen van Freud. Maar het is heel toegankelijk. Het is ook niet zo dik, dus ik ben bijna klaar. Maar dat leek me wel een keer interessant om te doen. Zo nog een beetje bijleren, terwijl we hier allemaal in quarantaine zitten. En ik heb ook mijn op aanraden van Anneleen van Offel het boek Human Acts besteld van Han Kang. En dat is toegekomen. Maar ik ga eerst Freud uitlezen. Dan kan ik
eerst Freud uit. Voilà. Ik heb ook iets besteld door Anneleen.
Ja, echt?
Ja, ik had nog niets gelezen van Amos Oz, maar zij was daar wel heel enthousiast over.
Juist.
En dan heb ik, ik had een mailtje gestuurd naar de boekenwinkel Theoria hier in Kortrijk. En had ik gewoon gezegd van, ja, wat heb je nog van Amos Oz? Ik wil daar graag iets van lezen. En dan stuurde ze terug, de Pascal van de boekenwinkel stuurde terug, oh my god, het is mijn favoriete auteur. We hebben zo wat alles dat nu uit is. En had ik gewoon gezegd van, ja, ik heb nog niets van hem gelezen, dus kies maar waarmee dat ik moet beginnen. En nu heb ik Judas liggen,
ah, ja,
van Amos Oz.
Ja. Oké, okay, dus Anneleen is duidelijk een influencer.
Een zotte influencer.
Voilà, en we hebben bij deze ook bewezen dat we effectief ook luisteren naar onze gasten als die
langskomen. Ja, natuurlijk. Alrighty, dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra voor de ondersteuning. En het internet natuurlijk. Dankjewel internet om ons verder te ondersteunen bij deze corona times.
Voilà. Oké, houd jullie allemaal goed. Als je toch even binnen zit, kan wel eens gebeuren deze dagen, dan kan je ook gewoon eens naar onze Instagram-pagina kijken. Of onze blog lezen, want daar posten we ook wel eens iets op. Of gewoon naar al onze podcasts luisteren.
Maar dat is echt een heel goed idee, Sarah. Ik stel voor dat mensen dat inderdaad doen. En als ze dan denken van, oh, ik wil meer, schrijf je dan gewoon van eerste keer in op onze nieuwsbrief. Die versturen we op het einde van de maand. En daarin zitten er nog een paar podcasttips en leestips. En ook gewoon een soort van lezersbrief, snap je wat ik bedoel? Sorry. Naar iedereen die graag leest.
Voilà.
Amai, dat was even een promopraatje van onszelf.
Jij? Wat kwam wel spontaan, want echt niet voorbereid.
Ja. Nee, inderdaad. Nee. Maar bij deze nemen we afscheid.
Yes.
Tot de volgende keer, lieve luisteraars. Ciao.
Bye bye.
Van het boek.